Goed. De Heer Jezus gebruikt een beeld uit het leven van alle dag. Dat deed hij veel meer. Hij spreekt hier over een herder en zijn kudde. En er waren in Israël veel herders en kuddes, ook rondom Jeruzalem, ook vanwege de offerdienst in de tempel, waren er herders en om allerlei andere redenen. En ook dieven en rovers is iets wat uit het leven gegrepen is. Ik keek gisteravond nog even naar Opsporing Verzocht. Dan zie je dat dieven en rovers ook in onze tijd nog voorkomen. Echt verschrikkelijk wat voor dingen je daar voorbij ziet komen. En waar mensen niet om inbreken. Wat echt helemaal niks voorstelt allemaal. Waar ze dan grote misdaden voor plegen. En ook huurlingen, ook dat was iets wat mensen kenden. En als je kijkt naar überhaupt hoe Jezus spreekt, dan gebruikt hij voortdurend beelden die herkenbaar waren voor mensen. Dus dat is ook een les voor ons, dat Jezus sprak in gelijkenissen. Hij sprak over zaken waar mensen zich wat bij voor konden stellen. En het is ook belangrijk dat wij dat vandaag de dag ook doen. De beelden die wij gebruiken zijn natuurlijk niet dezelfde als die Jezus gebruikt, omdat wij in een andere wereld leven en omdat mensen in onze cultuur bij allerlei andere dingen bepaald worden en met andere dingen ook bezig zijn. Maar we doen wel hetzelfde als we ook beelden uit onze tijd gebruiken. Maar de herder en zijn kudde was zeker heel bekend in die tijd. En het beroep van herder was ook niet een ongevaarlijk beroep. Het is ook goed dat we ons dat realiseren, dat inderdaad herders soms hun leven in de waagschaal moesten gooien voor hun schapen. Er waren inderdaad wolven, er waren ook leeuwen, er waren roofdieren in Israël. Er zijn nog steeds een aantal luipaarden in Israël. Er zijn geen leeuwen meer in Israël, maar die waren er wel in de tijd van de Bijbel. Maar er zijn nog wel een paar luipaarden. Ik heb begrepen van de gidsen die ik heb gehad in Israël, dat er in de woestijn van Judea nog steeds luipaarden ook leven. Dus de herder kwam ook roofdieren tegen en ook vandaar dat Jezus dit beeld gebruikt. Nou, verder wat natuurlijk in dit beeld heel duidelijk zien is dat Jezus vooral noemt dat er een echte relatie is tussen de herder en zijn schapen. De schapen kennen de stem van de herder. Dat woordje kennen, dat betekent een relatie hebben met. Er is een band tussen de herder en de schapen. Misschien een beetje een simpele vergelijking, maar mijn vrouw heeft geen schapen, maar heeft wel tekkels. En ik zal u zeggen, er is een band tussen mijn vrouw en haar tekkels. En als mijn vrouw haar schoenen aandoet, ze gaat één keer per dag een uur met onze honden wandelen in het bos. Ze zag vandaag nog echt 4 of 5 gigantische edelherten met geweien in het gedeelte van het bos van Harderwijk, waar gewoon heel veel honden loslopen. Een losloopgebied voor honden. Daar staan enorme edelherten. Maar wat ik wou zeggen is dat als mijn vrouw haar schoenen aandoet om te gaan wandelen en ze maakt zich klaar om te wandelen, de honden hebben dat feilloos door. Ze weten precies dat dan het moment is dat ze gaan wandelen. En als mijn vrouw ook terugkeert met de auto, dan gaat er een piepje op mijn telefoon, want ik krijg dan een signaal dat mijn vrouw er weer aankomt. En dat herhoren zij op mijn telefoon. En er is dus echt een. Ja, zij hoort ook als ik thuis kom. Maar ik bedoel, er is een relatie. Er is echt een relatie tussen mijn vrouw en de honden. En ook tussen mij en de honden. Maar waar ik vanavond vooral met jullie over na wil denken, is dat, dat Jezus zich hier de goede herder noemt. Hij is een goede herder. En de schapen hebben deze relatie met de herder, omdat ze hem associëren met het goede. Ze weten dat als ze hem volgen, dat het goed met hen zal gaan. En waar ik vanavond in deze studie vooral met jullie over na wil denken, is dat de Heer echt goed is. God is echt goed. En misschien met alles wat we zien om ons heen in deze wereld, en soms ook met alles wat we persoonlijk meemaken, kan die overtuiging onder druk komen staan in ons leven. Dat we soms misschien twijfelen aan het idee, aan de zekerheid dat God goed is. Maar vanavond wil ik een paar dingen noemen waaruit dat blijkt. En dat Gods liefde voor ons ook bewezen is. De liefde van God is niet wishful thinking. Het is niet de wens is de moeder van de gedachte. Maar het is voor ons bewezen dat God ons lief heeft. En dat we ook daaruit leven, dat we ook met die overtuiging leven. Weet je, het is wel een heel groot verschil, laat ik het zo zeggen. Dat heb ik jaren geleden, toen ik nog student was, hoorde ik dat een andere leraar, een andere prediker zeggen. Dat het een ongelooflijk groot verschil maakt voor je hele uitkijk op het leven, voor je wereldbeeld en voor ook de manier waarop je het leven beleeft. Of God goed is of niet. Als je vanavond, als wij vanavond vanuit onze hart echt zeggen, God is goed, is ons hele leven anders. Dat maakt ons hele leven anders. Als we dat niet geloven, als dat niet zo zou zijn, als we vanavond niet met zekerheid kunnen zeggen, God is goed. En heel veel mensen geloven niet eens in God, dus die kunnen ook niet zeggen, God is goed. Dat maakt het leven echt wel heel erg anders. Dus het is iets heel fundamenteels ook van vanavond om hier bij elkaar om hier met elkaar bij stil te staan. En er wordt ook gesproken in de Bijbel over het proeven en smaken dat God goed is. En dat je op een gegeven moment, dat vind ik zo mooi, dat proeven, dat smaken, dat heeft dus ook met een bepaalde beleving inderdaad te maken. Dat heeft te maken met dat op een gegeven moment dat je ook raakt, dat het tot je hart doordringt. En dat de goedheid, de liefde van God je hart ook heeft geraakt. En als ik terugkijk op mijn eigen tot bekering komen. Ik ben in mijn tienerjaren tot geloof gekomen. Ik kom helemaal niet uit zo'n vroom gezin. Mijn ouders deden op een gegeven moment bij helemaal niks meer aan het geloof. En gingen ook helemaal niet meer naar de kerk. Maar ik ben door andere christenen bij het evangelie bepaald. En op een gegeven moment heb ik echt geproefd inderdaad. Heb ik echt gemerkt, maar ook wel gevoeld dat God echt goed is. Zijn liefde vulde mijn hart. Romeinen 5 vers 5. De liefde van God wordt in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Nou, dat vers Romeinen 5 vers 5 is eigenlijk precies een beschrijving van mijn bekeringservaring. Dat ik als tiener notabene, dat ik zo diep van binnen absoluut zeker wist, God is er en hij heeft mij lief en hij heeft mij op het oog en hij is erbij en hij kent mij en hij heeft mij echt heel erg lief. Hij is goed. Nou, dat heeft mijn leven veranderd tot op de dag van vandaag. En dat blijft mijn leven veranderen. Gods liefde, Gods goedheid blijft ons leven veranderen. En weet je, dan ga je zijn liefde en zijn goedheid ga je proeven en dan krijg je ook liefde voor hem. He, dus we denken vanavond na over de goede herder. Zometeen ga ik een paar dingen naar voren brengen die daarmee te maken hebben. Maar als je hem zo leert kennen, als je iets gaat zien. Ik zou haast zeggen, als je maar een heel klein beetje ziet van de liefde van God. Als je maar een heel klein beetje ziet van de grootheid van Jezus die zijn leven ook voor jou heeft neergelegd. Als dat wat Jezus voor je deed, je hart maar een klein beetje raakt, want het is nog ontzettend veel groter dan we ons ooit hebben gerealiseerd. Maar als het tot je hart doordringt, dan krijg je ook liefde voor hem. Mijn schapen kennen mij, de schapen kennen de herder. De schapen houden van de herder, want ze weten dat hij het goede met hen voor heeft. Ja, dan ga je hem ook volgen. Dus het is net als dat een jongen die verliefd raakt op een meisje toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen ik Lois leerde kennen. Dat was ook in mijn, of nee, toen was ik al wat ouder. Toen was ik al bijna 20, maar ik leerde haar kennen en we raakten verliefd op elkaar. En het was geen opgave om met elkaar te gaan wandelen. Het was geen opgave om elkaar op te zoeken. Het was natuurlijk geen opgave om naar elkaar te luisteren en samen gewoon op te trekken met elkaar. En om verder onze relatie op te bouwen. Is geen opgave als je van elkaar houdt. Als je enthousiast bent over elkaar. Nou, dat is het leven van een christen. Dat je een soort van verliefd wordt op de Heer. Omdat hij jou eerst heeft liefgehad. En dan is het geen opgave om hem te volgen. Dat is het leven van een christen. Dat je hart geraakt is. Dat je hart gewonnen is voor de Heer. En dan ga je inderdaad, dan wil je hem opzoeken en met hem optrekken, laat ik het zo zeggen. Waaruit blijkt de goedheid van de Heer? Nou, het eerste wat duidelijk naar voren komt in Johannes hoofdstuk 10 is dat hij het beste met ons voor heeft. Ik zei het zojuist al even, maar dat komt heel duidelijk naar voren ook in deze gelijkenis. Hij heeft het beste met jou voor. De goede herder denkt aan de schapen. Kijk, een huurling, of een dief. Er worden twee andere soorten figuren genoemd in Johannes 10. Ten eerste een dief die naar binnen komt, maar die komt alleen maar om te roven en te slachten en te verdelgen. Om te stelen. Die heeft totaal niet het goede voor met de schapen. Die wil de schapen alleen maar misbruiken of gebruiken voor zichzelf. En een huurling die laat ook de schapen in de steek. Als er een wolf komt. Want de schapen gaan hem niet ter harte. Vers 13. Een huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Een huurling bekommert zich niet om de schapen. Maar een goede herder heeft het beste voor met de schapen. Hij leidt hen naar buiten. Hij leidt hen naar grazige weiden. Hij zorgt dat ze te drinken krijgen. Hij zorgt dat ze te eten hebben. Hij wil goed voor ze zorgen. Dat is het eerste wat ons heel duidelijk wordt gemaakt in dit Bijbelgedeelte. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Jezus is gekomen om ons overvloed te geven. Nou, ook dit is heel fundamenteel. Laat me proberen duidelijk te maken waarom dit fundamenteel is. Omdat hier speelt de strijd in ons denken zich af. Als we even helemaal terug gaan naar Genesis 3. Dan komt Satan namelijk naar de mens toe. En we zien eigenlijk bij de schepping van hemel en aarde. En als God de wereld heeft gemaakt en de mens heeft gemaakt als kroon op de schepping. Dan zien wij dat God goed is. God is goed. Hij is royaal. Hij heeft ons gemaakt om leven en overvloed te geven. Hij geeft de mens alle bomen in de hof om van te eten. Hij geeft de mens overvloed en allerlei vruchten en gewassen van de aarde om te eten. En er is heel veel vrucht dat de aarde voortbrengt. Dat allemaal geschikt is voor de mens en waar de mens van krijgt. God is goed. En hij geeft veel meer dan de mens nodig heeft. Maar Satan komt. En wat is eigenlijk ten diepste de verleiding van Satan? Richting de mens om te gaan twijfelen aan de goedheid van God. Want hij zegt namelijk, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten. Met andere woorden, wat Satan doet is, hij zet God in een kwaad daglicht. Hij haalt de goedheid van God naar beneden. Hij zegt tegen de mensen, ja die God, hè, die God met wie jullie te maken hebben, de God die jullie nu willen dienen en de God aan wie jullie verbonden zijn, ja die God die beperkt jullie en die geeft jullie allerlei belemmeringen en die legt jullie allerlei verboden op. En hij heeft zeker wel dit gezegd en dit mag je niet en dat mag je niet. En weet je wel, hij is een hele strenge God en hij is een sta in de weg voor jouw geluk. Dat is de verleiding waar Satan mee komt. En dan zegt Eva, nee, God heeft niet gezegd dat we van geen enkele boom mogen eten, maar God heeft gezegd dat we van die ene boom niet mogen eten. Maar als je dan ziet, het antwoord dat zij geeft, is eigenlijk al een verzwakking van wat God had gezegd. God had gezegd, als je dat doet, zul je stervende sterven. En Eva zegt dan, als we dat doen, zullen we sterven. Dus dan ziet hij eigenlijk al dat zodra ze in discussie, zodra ze gaat antwoorden op de Satan, begint ze al onder zijn invloedssfeer te komen en begint de waarheid van God al wat vertroebeld te raken. Maar dit is dus eventjes, voor de duidelijkheid, dit is eigenlijk nog steeds actueel. Ja, als je erover nadenkt, heel veel mensen denken, ja, als je naar de kerk gaat, als je religieus wordt, als je met God gaat leven, kijk, dan komen er allemaal verboden in je leven en dan mag je dit niet meer en dan mag je dat niet meer. En dan word je een saai figuur en dan mag je niet meer uitgaan en dan mag je niet meer lol hebben. En dan moet je jezelf gaan beheersen en dan wordt je leven zo beknot als wat. Dat is precies hetzelfde als Genesis 3 eigenlijk. Maar hier speelt de strijd van waarheid en leugen zich af. De strijd in ons denken. En Johannes 10 maakt overduidelijk, God is goed. Jezus is goed. Hij wil niks anders dan het beste voor ons. De waarheid is dat zonde en voor jezelf leven en wereldsgezindheid en jezelf niet beheersen en aan je begeerte toegeven en alles waar Satan de mens toe verleidt en alles waar de wereld mee trekt en allerlei dingen waar die de Bijbel verbiedt, die God verbiedt, De waarheid is dat die dingen de mens diep ongelukkig maken. Dat is gewoon de waarheid. Zonde maakt je leven zo saai als maar kan zijn. Door zonde raken mensen ongelooflijk verveeld in dit leven. Er is niks zo saai als een zondig leven. Er is niks zo dodelijk voor je levensgeluk, zo dodelijk voor je levenslust als de zonde. De leugen vernietigt gemeenschap. De leugen vernietigt je eerbaarheid. De leugen vernietigt je gevoel van waarde, enzovoort, enzovoort. De waardigheid gaat eraf. Dat is de waarheid. Terwijl, als we Jezus gaan volgen, de goede herder, als we naar zijn stem gaan luisteren, dan leidt hij ons alleen maar naar grazige weiden en aan rustige wateren. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Psalm 23, de goede herder. Heil en goede tierenheid zullen je volgen. Dus begrijp wat ik bedoel. Hier speelt de strijd ook in ons denken zich af. Hij is goed. Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. En in ons leven zijn er ook dieven en rovers en huurlingen. Er komen allerlei stemmen op ons af. En waar luisteren wij naar? Ik had, geloof ik, bij een van de eerste keer dat ik, toen we in de dialoog bij elkaar waren, de eerste Bijbelstudie, heb ik ook iets gezegd over die lezing van de directeur van de NEM. De lezing die Piet Jonkers heeft gehouden afgelopen zomer over de tijdgeest. En hoe wij geknecht worden door de tijdgeest. Het nihilisme van deze tijd. Hoe de mens centraal is komen te staan. Alles draait om mij. Live life to the max. Haal eruit wat je eruit kan halen. You only live once. YOLO. FOMO. Fear of missing out. Je moet alles wel hebben. En bang dat je niet alles krijgt in dit leven. Fear of better options. FOBO. Fear of better options. Daar worstelen onze jongeren mee. Die kunnen geen keuzes maken, want het moet altijd de beste keuze zijn. Haal het beste uit het leven. Zelfontplooiing als hoogste ideaal. Streven naar het gave leven. Je mag geen loser zijn. En God is alleen maar butler voor het hebben van een gaaf leven. Maar het is nooit genoeg. Je moet steeds harder werken. Dat is de tijdgeest. En het is echt waar. Ik vond het een ongelooflijk rake lezing die hij hield. Ik heb er nog heel vaak aan moeten denken. Opgejaagd worden door de tijdgeest. Opgejaagd worden door de cultuur. En het, vandaag de dag zijn er zoveel tieners en twintigers die vastlopen in het leven. Zelfs tieners die burn-out krijgen. Twintigers. Onze kinderen zijn in de leeftijd van de jongvolwassenen nu. We maken veel van hun vrienden ook mee. En we zien het in het leven van onze eigen kinderen. Het is echt een moeilijke leeftijd vandaag de dag. Tussen de 18 en de 25. He, er zijn een hoop mensen die zeggen, ja, de tienerjaren zijn heel moeilijk heftige tienerjaren. Maar ik denk dat, iemand anders zei ook tegen ons, en dat ben ik het mee eens, dat de jaren tussen de 18 en de 25 zijn misschien nog wel moeilijker vandaag de dag. Stormachtiger. Je moet beslissingen nemen. Je moet je weg gaan vinden. Je moet zelfstandig worden. Een opleiding, weet je wel, de wereld ligt voor je open, maar dat is juist wat het ook zo gecompliceerd maakt allemaal. Alles kan tegenwoordig. Echt moeilijk ook. Daar hebben we mee te maken. En toen zei Piet Jonkers, Jezus kijkt vol liefde naar ons. En hij vraagt aan ons, wil je mij volgen? Wil je breken met de tijdgeest? De tijdgeest die je zo knecht. Ben je bereid om je kruis te dragen en achter mij aan te komen? Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik ben goed. Het juk van de tijdgeest is hard. Het juk van Jezus is zacht en licht. Jezus, de man van smarten die ons uitnodigt om achter hem aan te komen. En hij trekt ons weg uit het domein van de tijdgeest. Willen we Jezus volgen? En dat je zegt, ik ben het gejaag en de kosten en de pijn van de tijdgeest ben ik zat. Heer, het gaat me niet meer om mezelf, het gaat me om u, ik geef me aan u over. En toen Piet Jonkers dat zo schitterend verwoordde, toen heb ik voor mezelf in mijn aantekeningen geschreven. Jezus trekt ons alleen maar weg uit datgene wat ons kapot maakt. Mooi, hè? Jezus trekt ons alleen maar weg uit datgene wat ons kapot maakt. Dus eigenlijk, als je erover nadenkt, als Jezus ons roept, ook vanavond door Johannes 10, om hem te volgen, om alles achter te laten, om naar zijn stem te luisteren, om een radicale discipel te zijn. Om in navolging van Jezus aan God gehoorzaam te worden. Als Jezus ons roept om onszelf te verliezen in de navolging van hem. En te zeggen, Heer, het gaat niet meer om mij, maar het gaat om u in mijn leven. Dan trekt hij ons weg uit datgene dat ons diep ongelukkig maakt. En dat is dus ten diepste geen offer. Eigenlijk is het helemaal geen offer wat Jezus van ons vraagt. Soms wordt er heel zwaar over gesproken dat Jezus het kruis opnemen en alles achter je laten en afstand doen van alles wat je hebt. Maar als je er nuchter over nadenkt, het is geen offer. Het echte offer betaal je als je Satan blijft volgen. Het echte offer betaal je als je gehoor gaat geven aan de stem van de huurling of de dief of de rover. Dan betaal je een echt offer. Kijk maar om je heen. Mensen kunnen helemaal kapot gaan. Omdat ze weigeren zich te bekeren. Maar degenen die zich radicaal bekeren, die vinden rust en vrede en geborgenheid bij God. En die worden alleen maar gered van dat wat hun leven kapot maakt. Dus nogmaals, dit gaat erover dat de Heer het beste met ons voor heeft. En geloven wij dat echt? Geloven wij, zoals we hier vanavond zitten, geloof jij echt dat God het beste met je voor heeft? En dat dus het kiezen voor het hem dienen en gehoorzamen nooit slecht voor je is. Het enige wat je moet opgeven zijn de dingen die jou kapot maken. En dat is een strijd. Tuurlijk, het is de strijd met het vlees, strijd met de zonde. Maar waar God toe roept, is altijd het beste voor je. Het tweede waaruit de goedheid van de Heer blijkt, is dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Vers 11 zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Zoals ik al zei, soms was het zo dat een herder zijn leven moest neerleggen voor de schapen. Dat hij moest vechten met wilde dieren. En Jezus zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. En vers 15 zegt ook, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, ik geef mijn leven voor de schapen. Jezus zegt het hier heel duidelijk. Hij kondigt hier ook zijn dood aan. En weet u, het is ook goed dat we nog even nadenken over wie was Jezus ook weer? Wie is hij ook weer? Het is nogal wat dat Jezus zich hier noemt de goede herder. Want voor Israël was het beeld van de herder en zijn schapen een heel bekend beeld. Dat wordt namelijk ook in wat wij het Oude Testament noemen, in de Tanach, in de Bijbel van Israël. Het beeld van de herder en de schapen is gewoon het beeld van God en zijn volk. Dus God is de herder en Israël is de kudde. Israël is het volk van God en zijn de schapen. En nu zegt Jezus notabene, ik ben de goede herder. Hij stelt zichzelf gelijk aan de herder Israëls. Dat is heel radicaal wat hij doet. En de andere ik ben uitspraken van Jezus in het Johannesevangelie, die maken ook heel erg duidelijk dat Jezus zich aan God gelijk heeft gesteld met wat hij over zichzelf heeft gezegd. Er staat in Psalm 23, ik citeerde het al even, de Heere is mijn herder, Yahweh is mijn herder. De meest geliefde psalm onder gelovige Joden en ook onder christenen. De meest geliefde psalm, de Heer is mijn herder. Nu zegt Jezus, ik ben de herder. Psalm 27 zegt, de Heer is mijn licht en mijn heil. De Heer, de God die is. Yahweh staat er in de taal, in de grondtekst. Hashem, de Joden spreken de naam niet eens uit. Hashem, God is mijn licht. De Heere is mijn licht. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Jezus zegt notabene, ik ben het leven. Dus we denken even na over wat Jezus over zichzelf heeft gezegd. Naar aanleiding van wat hij hier in Johannes 10 over zichzelf zegt. Hij zegt notabene, ik ben het leven. Toen Lazarus uit de dood werd opgewekt, toen zei hij, ik ben de opstanding en het leven. En gevraagd, Thomas hem vroeg naar de weg, toen zei hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus noemt zichzelf het leven. Ik sta hier voor jullie vanavond als een man die 52 jaar geleden is geboren. Ik ben geweven in de schoot van mijn moeder. Mijn leven is toen ontstaan. God heeft mij het leven gegeven. En ik ben bijna gestorven bij mijn geboorte, want mijn voeten kwamen er eerst uit. Ik ben met een volkomen stuit geboren. De huisarts was erbij en die zei het was een dubbeltje op zijn kant. Ik had zomaar kunnen overlijden bij mijn geboorte. Daarna zijn er nog vele duizenden momenten geweest dat ik mijn leven had kunnen verliezen. Ik ben me totaal niet bewust van in hoeveel gevaren de Heer mij heeft bewaard tot nu toe. En de Heer heeft mij tot nu toe het leven gegeven hier op aarde. Ik sta hier voor jullie vanavond als een kwetsbaar mens. Ik kan zomaar ziek worden. En ik sta ook voor jullie als een zondig mens. Ik heb ongelooflijk veel gezondigd. Ik heb in heel veel opzichten me niet aan Gods geboden gehouden. Want als je de werkelijke eisen van Gods wet begrijpt, dan begrijp je dat je je niet aan de geboden van de Heer hebt gehouden. En als ik vanavond zou zeggen tegen jullie, ik ben het leven, dan zou dit absoluut de laatste keer zijn dat ik een bijbelstudie in jullie midden heb verzorgd. Dat zou volkomen aanmatigend en volkomen absurd zijn als ik dat zou zeggen vanavond. Ik ben het leven. Ik ben helemaal niet het leven. Ik ben volkomen afhankelijk van God voor mijn leven. Elke adem, elke moment dat ik heb kunnen ademen en elke hartslag van mijn hart is een geschenk van God. En alles wat ik heb, heb ik van God gekregen. Ik ben volkomen afhankelijk van de bron van leven. Van hem die het leven inderdaad is. Maar ik ben een totaal afhankelijk schepsel. Jezus zegt, ik ben het leven. En nog één voorbeeld, dat vind ik eigenlijk, misschien heb ik dit wel eens eerder in jullie midden genoemd, maar het is zo krachtig dat als er inderdaad een discussie is van de fariseeën met Jezus, als de schriftgeleerden en de fariseeën aanlopen tegen wat Jezus over zichzelf zegt, want lieve mensen, dit is ook wat ik nu beschrijf, is de reden dat Jezus is veroordeeld tot de dood. Dit is de reden dat Jezus eruit is gegooid. Dat de religieuze leiders hem niet konden accepteren, vanwege de dingen die hij over zichzelf zei. En daar hadden ze discussie met hem over. En toen zei Jezus op een gegeven moment, Abraham heeft ernaar verlangd om mijn dag te zien. En hij heeft die ook gezien. Abraham heeft mij gezien, zegt Jezus eigenlijk. Dan zeggen de Joden tegen Jezus, Jezus, wacht even, je hebt het over Abraham die jou heeft gezien. Jij bent nog geen 50 jaar oud en Abraham leefde 2000 jaar geleden. Abraham heeft jou gezien. En dan zegt Jezus niet, voordat Abraham er was, was ik er al? Dat zegt Jezus niet op dat moment. Dat antwoord geeft hij niet. Hij zegt niet, ja, ik was er inderdaad al voordat Abraham er was. Daarom heeft Abraham mijn dag kunnen zien. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt notabene, voordat Abraham er was, dan zegt Jezus, ik ben. Hij gebruikt opnieuw de naam van God. Zoals God aan Mozes zei, ik ben die ik ben, heeft u gezonden. Ik ben de God die is, de God die was en is en altijd zal zijn. De eeuwige God, degene die de schepper is, die aan het begin stond van deze wereld. Hij is er altijd al geweest. De ik ben die ik ben, dat duidt op het feit dat God eeuwig is. In de Franse Bijbels wordt de naam van God vaak vertaald met l'éternel, de eeuwige. Hij die de eeuwige is. Ik ben. En Jezus zegt, voordat Abraham er was, ik ben. En dan nemen de Joden stenen op om Jezus te stenigen. Dus weet je, dit is heel fundamenteel. Jezus zegt, ik ben de goede herder. En C.S. Lewis, ik heb daar in de aanloop naar kerst heb ik daar een paar keer over gepreekt. Ook naar aanleiding van Johannes hoofdstuk 1, waar ook duidelijk staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus Johannes, de evangelist waar we in deze studies bij stilstaan, valt in zijn evangelie in het eerste vers gelijk met de deur in huis. Hij valt in één keer met de deur in huis. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Heel duidelijk, het woord, Jezus Christus, het woord van God was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dit is het meest radicale wat de Bijbel leert. De godheid van Jezus. En dan heeft C.S. Lewis gezegd, het is onmogelijk om aan te komen zetten met het idee, ja, ik geloof wel in Jezus, maar ik geloof dat hij alleen maar een bijzonder mens was, zoals ook er zoveel andere bijzondere mensen zijn geweest in deze wereld. daar kan je niet mee aankomen zitten. Ik geloof dat hij een heel goed mens was. Ik geloof dat hij een inspirerend figuur was. Ik geloof dat hij een stichter van een wereldgodsdienst was. Maar ja, zo hebben we ook Boeddha gehad. En zo hebben we ook Mohammed gehad. En zo hebben we ook Mahatma Gandhi gehad in de 20e eeuw. En hele bekende andere figuren die veel hebben veroorzaakt in de geschiedenis van de wereld. Zo ook Jezus, een bijzonder mens, een goed mens. Maar niet meer dan dat, zegt C.S. Lewis, daar kun je niet mee aankomen zetten. Dat is namelijk niet de Jezus van de Bijbel. Je kunt namelijk niet zeggen dat je zegt, hij was niet God, maar wel een bijzonder mens. Want dan heb je het niet over de Jezus van de Bijbel. Dan kan je ook de Jezus van de Bijbel niet meer een goed mens noemen, want dan moet je hem tot een leugenaar bestempelen. Begrijp je wat ik bedoel? Als het niet waar is wat hij over zichzelf heeft gezegd, als dat je mening is dat hij niet aan God gelijk is, kan je hem ook niet meer een goed mens noemen. Want dan heeft hij of anderen bedrogen of hij was gewoon niet goed bij zijn verstand. Want hij zei dat hij God was, maar hij was het niet. Was hij of een leugenaar of een bedrieger? Dat zijn de enige twee opties. Maar dan kan je niet meer zeggen dat hij een goed mens was. Dus of Jezus betekent alles voor je, namelijk dat je hem aanneemt zoals hij zichzelf heeft geopenbaard. En dan betekent het alles voor je. Of, zegt C.S. Lewis, het betekent helemaal niks voor je. Maar het idee van hij was een goed mens en als zodanig neem ik hem aan, maar niet meer dan dat. Die optie laat de Bijbel ons eenvoudigweg niet. Maar dit is nou juist ook het evangelie. Het evangelie dat God in het vlees is gekomen en dat daaruit zijn liefde voor de wereld blijkt. En dat uiteindelijk zelfs God in zijn Zoon onze zonde op zich heeft genomen aan het kruis. Kijk, als je dit dus weglaat, eventjes concreet, bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen. Je krijgt Jehovah-getuigen aan de deur. Sinds wij in Ermelo wonen, zijn ze, ik denk, al 15 keer bij ons aan de deur gekomen. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ze zijn onvoorstelbaar ijverig. Wat zeg je? 5 jaar. Ja. Maar ik ben in het verleden wel een aantal keren met hen in discussie gegaan. In gesprek, maar het is ontzettend moeilijk. Maar hier is het verschil met Jehovah-getuigen. Ik heb trouwens laatst wel weer zo'n boekje van hun doorgelezen. Er staan hele mooie dingen in. En toch, hè, als je dan al die artikelen leest, dan mis je de genade. Je mist de boodschap van vrije genade. Je mist gewoon de nadruk op je mag geloven en door geloof om niet. Je kunt het niet verdienen, je hoeft het niet te verdienen, je krijgt het. Want het is allemaal voor je volbracht aan het kruis. De kracht van het bloed, die zit niet in hun boodschap. Ze hebben het wel over Jezus als middelaar, maar toch ontbreekt dit. En dit is ook waar het echt uit blijkt dat de Jehovah-getuigen een secte zijn die niet het evangelie brengen. Want ze geloven niet in de godheid van Jezus. Ze geloven niet in de drie-eenheid. Terwijl alleen omdat Jezus Christus God was, kon hij onze zonde dragen aan het kruis. Als Jezus een ander schepsel zou zijn geweest, als Jezus een schepsel was, zoals jij en ik, dan had hij nooit de zonde van de wereld kunnen dragen aan het kruis. Dan was er geen kracht in zijn bloed geweest. Zou ook niet rechtvaardig zijn als God een ander schepsel straft voor de zonde van een eerder schepsel. Dat een ander schepsel getroffen wordt met de straf die het ene schepsel verdient. Dat kan niet. Maar wat doet God? Hij komt naar ons toe in zijn Zoon. En hij neemt in zijn Zoon zelf onze zonde op zich. Dat is wat God voor ons heeft gedaan. Hij heeft zelf onze zonde weggedragen in zijn Zoon Jezus Christus. Daarom is er kracht in het bloed van Jezus. Omdat Jezus Christus God was en is en altijd zal zijn. En dan word je stilgezet aan de voet van het kruis als je begrijpt wat er voor jou gedaan is aan het kruis. En zo, en daarom zei ik ook aan het begin van de avond, God bewijst zijn liefde voor ons. En Jezus zegt hier, ik heb het net voorgelezen, vers 11 en vers 15. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Ik geef mijn leven voor de schapen, voor mijn schapen. Ik vind het trouwens ook zo mooi, dat viel me ook op. Het viel me zo op in dit gedeelte dit keer, dat Jezus het heeft over zijn schapen. Ik ken de mijnen. Mijn schapen horen mijn stem. Kijk, de huurling bekommert zich niet om de schapen, want de schapen zijn niet van hem. De schapen zijn niet van hem, maar de goede herder, het zijn zijn schapen. En dat mag je vanavond ook voor jezelf zeggen, ik ben van hem. Ik ben van hem. En hij heeft mij gekocht door zijn leven voor mij neer te leggen. Die prijs heeft hij voor mij betaald om mij te maken tot zijn eigendom. En dat bewijst zijn liefde voor mij. God bewijst zijn liefde voor ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Nee, ik heb geen water. Oh, dankjewel, Tony. Dank je. Want nogmaals, soms kan het zijn dat we twijfelen aan Gods liefde voor ons. Soms kan het zijn dat we naar de omstandigheden van ons leven kijken, of dat er heel moeilijke dingen zijn gebeurd, of dat we lijden om het een of het ander. En dat het soms moeilijk is om te geloven in Gods goedheid. Soms worden we daar ook in beproefd. En ik begrijp dat natuurlijk ook wel, dat het soms best moeilijk is om te kunnen zeggen, ja, God is goed. En toch, als wij hier naar kijken, als we naar de Heer Jezus kijken, als wij ons verdiepen in Gods woord, als we kijken naar wat God voor ons deed in zijn Zoon, als we kijken aan hoe Jezus zijn leven voor ons heeft neergelegd, dan zullen we altijd zeggen, God is goed voor mij. Ik heb eerder dat voorbeeld gebruikt van Paulus, die dan met die Romeinse officier een discussie heeft in die film over zijn leven. Dan zegt die Romeinse officier tegen Paulus, Paulus, wij bidden tot onze goden voor gezondheid en voor rijkdom en voor overwinning in de strijd en voor succes en voor roem en voor genot en voor een gelukkig en lang leven. En als ik naar jou kijk, Paulus, je bent een man die in de gevangenis zit. Over een paar maanden ga je sterven. Je bent zo krom als maar kan zijn omdat je zo vaak gegezeld bent. Je kan niet meer lopen vanwege de dingen die je hebt moeten lijden. Je hebt geen geld. Je zit hier alleen in de gevangenis. Waar zijn je vrienden? Als ik naar jouw leven kijk, Paulus, waarom zou ik jouw God dan gaan dienen? Waarom zou ik dan me bekeren tot jouw God? En dan zegt Paulus notabene tegen de Romeinse officier, hij geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Ik vond dat zo'n... Dankjewel.
Ik moest even zoeken naar glas.
Dankjewel, Tony. Dus Paulus kon blijven geloven in de goedheid van God, ook toen hij leed. Ook toen hij in de gevangenis zat. Hij kon zich verblijden in de Heer. Hij kon een brief aan de Filippenzen schrijven over verblijd je in de Heer te alle tijden. Hij schrijft een brief die als boventoon het woord vreugde voert. De Filippenzen brief is een brief waarin het om vreugde gaat en hij schrijft het vanuit de gevangenis. Dat laat zien dat als je de Heer als de goede herder hebt leren kennen, die zijn leven voor jou heeft neergelegd, als je begrijpt dat God, de God van hemel en aarde, de eeuwige God, onze schepper, die het leven zelf is, die het licht van de wereld is, die de auteur van het leven is, zo noemt Petrus hem op de eerste Pinksterdag, de auteur van het leven, de levensvorst, in het Engels staat er author of life, onze schepper, onze God, die aan het begin van ons leven staat, die aan het eind van ons leven staat, die elk moment van ons leven onophoudelijk betrokken is bij ons leven, aan wie we alles te danken hebben, dat hij naar ons toegekomen is, dat God mens werd in zijn Zoon Jezus Christus en dat hij voor onze zonden stierf aan het kruis. Dan zullen we nooit meer twijfelen aan Gods liefde voor ons en aan zijn goedheid. Dan zullen we in alle omstandigheden van het leven kunnen blijven zeggen, hij is goed voor mij. Waar ik vanavond mee begon, de overtuiging, God is goed. Ik weet het, want ik kijk naar wat Jezus voor me deed. Zelfs als ik tragische dingen moet meemaken, dan nog mag ik dat weten. Hij bewijst zijn liefde. Dus er staat niet alleen, trouwens, in dat vers uit Romeinen, hij heeft zijn liefde voor ons bewezen. Maar er staat er, Paulus heeft geschreven, hij bewijst zijn liefde voor ons tegenwoordige tijd. Dus ook vanavond, bewijst God zijn liefde voor ons als wij kijken naar de goede herder die zijn leven voor ons heeft neergelegd. Vanavond is het bewijs er, ook voor jou en voor mij. Vanavond zegt God het tegen ons, ik hou van jou, ik heb je lief. Ik heb het bewezen en ik bewijs het vanavond voor jou. Omdat ik ook voor jou naar deze wereld ben gekomen om je volkomen te redden. Dat is de liefde van God. Het laatste is waaruit Gods liefde blijkt. Dat is dat hij ons ook wil leiden door dit leven. Het eerste is, hij heeft het beste met ons voor. Het tweede is, hij heeft zijn leven voor ons neergelegd. En het derde is, hij leidt ons door dit leven. De schapen horen zijn stem en volgen hem. Wat ik al zei, de schapen associëren de stem van de herder met het goede. Ze weten als ze hem volgen, dan komen ze daar waar er goed voor hen gezorgd wordt en waar ze beschermd worden. Ze weten dat ze dan alles zullen krijgen wat ze nodig hebben. Ze weten uit ervaring dat de goede herder goed voor hen is. En daarom volgen ze zonder morren of bedenkingen, volgen ze zijn stem. De herder roept hen bij naam. Mooi is dat. Ik roep ze alle bij naam, zegt Jezus ook. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Hij roept ons bij naam en leidt ons door dit leven. Ook daaruit blijkt zijn liefde voor ons. Voor een vreemde, voor een dief en een rover zullen ze wegvluchten. Mooi is dat ook. Dat is ook denk ik een bewijs van de wedergeboorte. Een bewijs van de wedergeboorte is dat er komen ook allerlei andere stemmen op je af. Er komen allerlei andere richtingen waar je in zou kunnen gaan. Satan verleidt tot de verkeerde weg. Mensen kunnen verleiden tot verkeerde wegen. Je kunt weer getrokken worden door wereldgeesten. Je kunt weer zo geknecht worden door die tijdgeest, wat ik eerder duidde vanavond. Maar een bewijs van de wedergeboorte is dat je wel van binnen zoiets hebt van daar wil ik me van afkeren. De stem van de vreemde zullen ze niet volgen. He, dus je krijgt door de wedergeboorte een afkeer van de duisternis. Je krijgt door de wedergeboorte een innerlijke afkeer voor de zonde. Dat wil je gewoon niet meer. Dat associeer je met de stem van de vreemde, waarvan je weet dat maakt mij kapot en dat wil ik niet meer. En je krijgt een innerlijke verlangen om de stem van de goede herder te gaan volgen. Dat is het verschil tussen een wedergeboren mens en een niet-wedergeboren mens. Ook al nogmaals is dat een strijd tussen vlees en geest, maar door de geest ervaar je dat verlangen om de stem van de herder te volgen. En de liefde van de Heer blijkt ook daaruit dat hij je leidt. Dat hij je leidt. Wat een voorrecht dat we geleid worden. Wat een verschil. Het idee dat je alles in je eentje moet voor elkaar krijgen, dat je zelf de wijsheid zou moeten verzamelen of zo. Of dat God je helpt in dit leven en dat hij je wijsheid geeft. Er is zo'n verschil tussen het allemaal zelf uitdokteren en op eigen houtje al je beslissingen nemen. Of biddend je weg vervolgen. Ken hem in al je wegen, hij zal je paden recht maken. Als je wijsheid tekort schiet, mag je bidden en hij geeft je wijsheid. En die wijsheid is niet, de wijsheid waar we het over hebben is niet kennis. Het gaat niet vooral om kennis. Kennis is ook belangrijk. Maar kennis kan ook opgeblazen maken. Nee, de wijsheid van Spreuken, de wijsheid van Jacobus en het leven van Johannes hoofdstuk 10. Dat heeft te maken met de manier waarop je leeft. Het gaat om levenswijsheid. Wat ik heel mooi vind is het idee dat je de kunst van het leven kan leren verstaan. Levenskunst is iets wat je onder de knie kan krijgen. Corrie ten Boom zei over haar vader: mijn vader had de kunst van het leven leren verstaan. Hij was een wijs man geworden. Een prachtig boekje heeft ze geschreven over haar vader. Wat een wijs man was dat. Wat een liefdevolle man, wat een integere man. Wonderbaarlijke integriteit had die man. Zo mooi de anekdotes die ze uit zijn leven vertelt. Bijvoorbeeld, ik moet even denken aan één verhaal wat ik zo schitterend vond. Dat vader ten Boom, die had een horloge, die had een klokkenzaak, hè, en was horlogemaker. En voordat hij in Haarlem zich vestigde, heeft hij een zaak gehad in Amsterdam, vlakbij het Paleis op de Dam. Toen was er een stagiaire in zijn winkel en toen kwam er een klok van het Paleis op de Dam. Die vader ten Boom, de horlogemaker van Corrie haar gezin, haar vader werd gevraagd om die klok te repareren. Toen heeft hij die klok gerepareerd. Toen liep die stagiair, die liep met die klok door de winkel, die struikelde, liet die klok van het koninklijk huis vallen. Hij schrok zich wezenloos. En hij dacht dat hij op dat moment echt een hele boze vader ten boom voor zich zou krijgen. Maar wat doet de vader van Corrie ten boom? Die loopt onmiddellijk naar de keuken. Die doet hetzelfde als wat Teunie net voor mij deed. Die pakt een glaasje water voor deze jongen. En die zegt, jongen, wat moet jij geschrokken zijn. Ga zitten en neem een glaasje water. En hij was nog geen christen. Maar door de integriteit van vader ten boom werd deze man, deze jongeman, christen. En de klok kon gerepareerd worden. Kon alsnog naar het paleis op de Dam gebracht worden. En ze kregen alsnog het predicaat. Hoe heet het ook weer? Hofleverancier. Maar het is zo mooi. En dan schrijft Corrie ten Boom ook dat die stagiair werd later ziek. Op jonge leeftijd werd hij ziek. En op zijn sterfbed vroeg hij aan vader ten Boom om naast hem te komen zitten. En hebben ze samen tot Jezus gebeden. En vader ten Boom heeft hem begeleid in het ziek zijn en in het sterven. Nou weet je, dat is levenswijsheid. Dat je niet denkt aan je geld en aan je naam en aan of je dat predicaat dan wel krijgt. Maar dat je weet hoe je behoort te leven. En die zelfbeheersing als vrucht van de geest. Nou, dat is als we mensen zijn die bidden om de leiding van de Heer. Het teken van kinderen van God is dat ze geleid worden door de geest. De volheid van de geest is dan ook niet vooral ervaring en gevoel. Dat hoort er ook wel bij, denk ik. Maar de volheid van de geest is vooral dat we ons laten leiden door de geest. Soms ben je heel vol van de geest, terwijl je het misschien helemaal niet voelt. Maar je laat je wel leiden door de geest in hoe je handelt. Dat is de volheid van de geest. Dus niet vooral het extatische. In sommige kringen wordt heel veel opgegeven van extatische ervaringen. Maar daar zit het hem niet in. Mensen kunnen de meest bijzondere extatische ervaringen hebben, maar onderwijl geen levenswijsheid. Geen Christus gelijkvormigheid in hun karakter. Die zouden die jongen die struikelt met de klok volledig uitschelden. Het gaat om dit soort dingen. Het gaat om eerlijkheid en integriteit en dat is de leiding van de Heilige Geest. Maar het heerlijke is dat we dat niet zelf voor elkaar hoeven te krijgen, maar dat de Heer ons, dat de Heer dat in ons bewerkt. En dat betekent dat we ook naar hem moeten leren luisteren. Dat we ook willen luisteren naar de Heer. En daarom zijn we vanavond ook hier bij elkaar. De naam die jullie gemeente draagt is heel mooi. Want de gemeente van uit Berea in het boek Handelingen, die onderzochten de schriften. Dat is wat jullie gemeente ook kenmerkt. En weet je, dat maakt echt wel heel veel verschil. Ook in je persoonlijke leven, maar ook met elkaar als gemeente. Dat je serieuze schriften onderzoekt. En dat je zegt, Heer, leid ons. Spreek tot ons. Geef ons wijsheid. Wij kunnen niet leven van brood alleen, maar we hebben uw woord nodig. Dank u wel dat u ons wilt leiden. Dank u wel dat u wilt spreken. Dank u wel dat u antwoordt op gebed. Dat we een levende relatie met u mogen hebben waarin u tot ons spreekt. Hij spreekt met ons. Hij leert ons, hij geeft ons een zalving waardoor we onderwezen worden. Hij is aan het werk, hij vernieuwt ons denken, hij geeft ons inzicht. Hij opent de ogen van ons hart en van ons verstand. Hij blijft ons aanspreken, hij blijft ons leren. Dat maakt zoveel verschil. Dat maakt alle verschil met hoe ons leven zich ontwikkelt. En dat is het derde waar de goedheid van de Heer uit blijkt. En ik weet zeker, als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, dan zijn echt belangrijke beslissingen en beslissende momenten, als wij nu terugkijken op juiste beslissingen die wij genomen hebben, bepalende keuzes die wij gemaakt hebben. Je staat regelmatig op kruispunten in je leven. Welke weg zul je nemen? Welke afslag nemen? Welk pad kies je? Waar ga je naartoe? Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar ik weet zeker dat u herkent wat ik zeg, dat als we biddend die keuzes maken, als we bidden om wijsheid, als we bidden om leiding, dat je achteraf ook mag merken, ja, God heeft het wel gemaakt. Hij heeft het gezegend, hij heeft geantwoord, hij heeft duidelijkheid gegeven. En er is zoveel zegen uit voortgekomen. Nou, dat is het voorrecht van een kind van God. Dat je geleid mag worden door de geest. En dat er daardoor ook vrucht komt in je leven. Vrucht mag, dat je vrucht mag dragen voor hem. Omdat hij de leiding heeft. Drie dingen waaruit de goedheid van de Heer blijkt uit Johannes hoofdstuk 10. Hij heeft het beste met je voor. Geloof je dat echt? Hij heeft zijn leven voor je neergelegd terwijl hij God was en is. En hij wil je heel persoonlijk leiden. Hij wil je heel persoonlijk leiden. Nou, dat is een heel rijk leven. We moeten ook... Een van de vragen is ook van hoe ga je om met allerlei andere stemmen die er op je afkomen. Ik wil graag nog één iets met jullie delen. Heel kort en dan wil ik nog wat zeggen over bijbelgebruik. Tenminste, is dat goed? Of moeten we afronden? Kijk even naar Kees-Jan. Maar de vorige keer dat ik bij jullie was, ging ik kort daarna naar India. En ik heb een hele mooie tijd mogen meemaken in India. En ik wil één ervaring met jullie delen. Ik was op een school waar ik heb lesgegeven. Waar ik een paar dagen was, waar ik mocht lesgeven en waar ik ook heb gepreekt in de kapel voor alle studenten. Maar er was een andere leraar daar die 2 weken daar les gaf. En ik leerde hem een beetje kennen omdat ik een paar keer met hem aan tafel heb gezeten. En toen vertelde hij mij zijn verhaal en toen zei hij dat hij van koninklijke afkomst was. En India is een democratie, de grootste democratie van de wereld, met meer dan 1,3 miljard inwoners. Maar dat is pas vanaf 1948 zo. En India heeft een geschiedenis van vele duizenden jaren. Minstens 5000 jaar. En er zijn allerlei koninklijke families ook in India. En hij komt uit zo'n koninklijke familie. Heel rijk. Enorm aan de top van de maatschappelijke ladder. Omdat je daar dit kastensysteem nog steeds heel erg hebt. Met allerlei sociale lagen zou je kunnen zeggen. Maar zijn vader is christen geworden. Iets van 30 jaar geleden werd zijn vader christen. Van hindoe, radicale christen geworden. Alle andere goden overboord, alle andere goden weg. Alleen Jezus. Hij werd helemaal uit de familie gegooid. Zijn vader werd onterfd. Geen paleizen meer, geen geld, geen macht, geen aanzien. Alles verloren. Echt verketterd en echt verstoten. Heel moeilijk. Maar zijn vader veranderde. Werd een liefdevoller mens, werd een meer integer mens. En hij vertelde dat daardoor sommige andere familieleden ook christen zijn geworden, notabene. En hij is zelf ook christen geworden. En hij vertelde me gewoon wat dingen en ik proefde aan wat hij zei. Ik dacht, wauw, wat een gave man is dit. Hij had ook een bepaalde uitstraling, een bepaalde waardigheid, had hij ook in zijn hele voorkomen. Maar hij was zo blij. Hij was echt een blije man. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, en dat meende hij echt vanuit het diep van zijn hart, hij zegt, wij zijn nu meer koninklijk dan dat wij waren. Weet je, en dat is het geloof in de goedheid van God. Dat is het geloof in Jezus, die een goede herder is. Hij zegt, oké, dat van vroeger, dat is er niet meer. Die rijkdom, die weelde, dat aanzien en die macht en die grote huizen en die paleizen, dat is er allemaal niet meer. Maar hij zegt, daar gaat het helemaal niet om. Ik ben nu veel rijker dan ik ooit had kunnen zijn als ik nog hindoe zou zijn geweest. En als ik nog koninklijk zou zijn in deze wereld. Ik ben nu op een andere manier koninklijk. Ik ben veel en veel rijker dan dat ik was. Ik ben veel koninklijker dan dat ik was. Nou, dat is het geloof in de goedheid van God. En dat kunnen wij ook zeggen. Dat we niet meer volgens dat wereldse waardesysteem denken en evalueren. Maar dat we... dat we het zien in het licht van Gods woord. Dat als wij discipelen van Jezus zijn, als we weten dat Jezus ons tot zijn eigendom heeft gemaakt, niemand kan hen uit mijn hand roven. Ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt Jezus. Jullie zijn van mij. Ik heb mijn leven voor jullie gegeven. En ik geef je eeuwig leven. Ik geef je leven in overvloed. En je bent volkomen veilig in mijn handen. Dan ben je veel koninklijker en veel rijker dan je ooit kan zijn in deze wereld. Dat mag je weten. Dat is het goede nieuws. En dat is wat de goede herder ons geeft. Tot eer van zijn naam. Halleluja. Amen. Dat was Johannes 10. Ik wil, tenminste als jullie dat willen, kan ik nog even doorgaan of jullie naar huis? Want ik ben gevraagd om ook een paar dingen te zeggen over bijbelgebruik. En ik heb de vorige keer daar ook iets over gezegd. Over dat het belangrijk is dat we doorvertalen. En dat we zoeken naar de waarheden voor alle tijden. Maar wat ik vanavond heel kort wil doen nog is... Ik wil vier valkuilen noemen die een belemmering zijn. Er zijn vier patronen van bijbelgebruik die we moeten vermijden. Eenzijdige benaderingen in het lezen en uitleggen van de Bijbel. Vier eenzijdige benaderingen. Het eerste is vergeestelijken. Waar ik het over heb is dat je soms ziet dat mensen een vast patroon hebben in het uitleggen van bijbelteksten, waardoor het misgaat in het bijbelgebruik. Vergeestelijken, dat wil zeggen dat je bij heel veel teksten, of bij misschien wel alle teksten, zegt, ja, het gaat niet om de letterlijke betekenis, maar het gaat om de diepere, achterliggende geestelijke betekenis. Een allegorie is een verhaal met waar het niet gaat om de letterlijke betekenis, maar het gaat om de diepere betekenis. Een allegorie is een verhaal met een diepere boodschap die erachter ligt. Sommige mensen vergeestelijken voortdurend, waarbij ze zeggen, ja, het gaat helemaal niet om wat je daar letterlijk leest, maar het gaat om de geestelijke betekenis. Dat er achter alles wat gezocht wordt. Bijvoorbeeld de 5 stenen van David. Hij neemt 5 stenen om die te gebruiken om Goliath te kunnen overwinnen. En er wordt een betekenis gegeven aan de 5 stenen die David vindt. Of de 264 vissen die in het net zitten bij de wonderbare visvangst. Er worden allerlei theorieën verzonnen over de betekenis van de 264 vissen. Terwijl het ook gewoon kan betekenen dat er heel veel vissen in het net zaten. En dat het gewoon wonderlijk was wat daar gebeurde. Weet je, ik heb dat ook meegemaakt in mijn eerste gemeente waar ik preekte door... Ik preekte door de bergreden heen en dat er een broeder naar mij toe kwam die zegt, ja, je zegt wel mooie dingen vanuit de bergreden, maar weet je wel dat er veel en veel meer in de tekst zit dan dat jij eruit haalt. Nou, dat zal ik niet ontkennen. Dus dit ook, tuurlijk. Ik ben niet iemand die uitputtend een tekst behandelt als ik preek. Maar wat hij bedoelde is, je gaat veel te veel uit van wat er staat, maar het gaat om de diepere achterliggende betekenis. Nou, dat is vergeestelijken. En daar moet je niet, dat moet je niet als patroon hanteren. Hey, bijvoorbeeld een heel extreem voorbeeld is Origenes, een van de kerkvaders, die behandelt dan de wonderbare spijziging. En dan staat er dat Jezus tegen de discipelen zegt dat ze op het gras moeten gaan zitten. En dan gaan ze zitten op het gras en alle vlees is als gras. Dus de betekenis van wat Jezus daar zegt of wat daar staat is dat je moet het vlees onderdrukken. En als je het vlees onderdrukt, dan kan je een deel hebben aan het geestelijke voedsel wat Jezus wil geven. Nou, dat is erg ver gezocht natuurlijk. Maar op die manier kan je dus heel veel gaan leggen in de tekst. Je kan heel veel gaan leggen in de tekst. Nou, begrijp me goed. Sommige dingen zijn niet letterlijk bedoeld. Zeker niet. Dat is de tweede valkuil waar ik zo meteen iets over zal zeggen. Maar we moeten niet vergeestelijken als patroon nemen voor ons bijbelgebruik. Bijvoorbeeld ook de vergelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Sommige mensen leggen dan het als volgt uit. Ja, de weg was eenzaam. Nou, dat slaat natuurlijk op de weg die de zondaar bewandelt. De weg die de zondaar bewandelt is een eenzame weg. En dan, als je de weg van de zonde bewandelt, ja, dan kom je in ellende terecht. Die man werd in elkaar geslagen. Nou, zo, de weg van de zonde leidt tot ellende. En dan komt er een leviet langs. En de leviet staat voor het Oude Testament. Dat waren de leraren ook in de tempel. Ja, het Oude Testament kan je niet helpen om van je zonde af te komen. De priester staat voor het hele offersysteem en alles wat er in de tempel geofferd werd. Maar de tempeldienst en de offerdienst in de tempel kan een mens ook niet redden van zijn zonde. En dan komt Jezus, de barmhartige Samaritaan, is een beeld van Jezus. Die rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. En de ezel is de brenger van Gods woord en hij neemt de olie mee. En de olie is de Heilige Geest. En het is de barmhartige Samaritaan die de zondaar redt. Dat klinkt natuurlijk heel mooi allemaal. Maar je gaat dus aan allerlei details van de gelijkenis ga je betekenis geven. Je gaat er dus een diepere betekenis aan geven. Maar je moet altijd naar de context kijken. De context laat zien dat Jezus deze gelijkenis vertelt. Het is een verhaal. Het is niet echt gebeurd, het is een verhaal. Maar de bedoeling van het verhaal is dat Jezus duidelijk maakt, wie is je naaste? die Samaritaan is nota bene naaste. En Jezus roept de Joden op om niet zo chauvinistisch en exclusief te denken van ja, wij houden wel van onze eigen volksgenoten, maar die Samaritanen hebben wij het recht om hen te haten. Zegt Jezus, nee, die Samaritaan is ook je naaste. Heb de Samaritaan ook lief. Dat is de bedoeling van de gelijkenis die Jezus vertelt. En dan moet je niet daar allerlei diepere betekenissen aan gaan geven. Nou, een voorbeeld. Tweede valkuil is dat je letterlijk als patroon voor Bijbeluitleg neemt. Misschien wel als reactie op vergeestelijking. Dat je de dingen te veel letterlijk neemt. Want we moeten ons ook realiseren dat niet alles in de Bijbel letterlijk is bedoeld. Er is heel veel beeldspraak in de Bijbel. Als we zeggen dat wij geloven in de Bijbel van kaft tot kaft, dan bedoelen wij eigenlijk niet, ja, sommige mensen zeggen dat wel. Sommige mensen zeggen, ik geloof letterlijk in alles wat er staat van kaft tot kaft. Ik zou dat nooit zo zeggen. We geloven niet dat alles letterlijk is bedoeld. Want sommige dingen zijn niet letterlijk bedoeld. Waar we vanavond bij stil hebben gestaan, is natuurlijk niet letterlijk. De Heer is niet letterlijk een herder. Wij zijn niet letterlijk schapen. Wij zijn mensen, maar we zijn als schapen. Het is beeldspraak, het is een gelijkenis. Er is heel veel beeldspraak in de Bijbel. Er is ook typologie, er is allegorie, er is apocalyptische literatuur, er is poëzie. De profeten zijn vaak poëten en ze gebruiken beeldspraak. En dat moet je natuurlijk niet allemaal letterlijk gaan nemen. Over veel beelden denken wij ook niet eens meer na. Zelfs dat God onze vader is, is eigenlijk een beeld. God de Vader is een beeld. Ook het idee van het lichaam van Christus is een beeld. Dat de gemeente het lichaam van Christus is. Er was een keer een broeder uit de vergadering van gelovigen die naar mij toe kwam. En toen die kwam bij ons in de gemeente in Meppel, waar ik voorganger was. En die zegt, die wilde geen lid worden van de gemeente. Hij deed wel mee met allerlei dingen, maar hij was principieel tegen lidmaatschap. Want jullie hebben lidmaatschap, toch? Of niet? Ja. Ik kom in zoveel gemeenten dat ik soms niet precies... Meestal heb ik het wel bij het juiste eind. Maar hij was principieel tegen lidmaatschap. Want hij zegt, er is maar één gemeente in Meppel. Er is maar één lichaam van Christus in Meppel. Dus ik hoor bij het lichaam van Christus in Meppel, zei hij tegen mij. En dus weigerde hij, dat is ook natuurlijk binnen de vergadering, is dat de manier van denken, dat begrijp ik ook wel. Maar hij weigerde dus om enige toewijding te doen aan onze gemeente. En onderwijl, nou ja, dat ging later ook mis eigenlijk in zijn relatie met onze gemeente. Maar weet je, dan neem je het idee van lichaam van Christus neem je te letterlijk. Dat is namelijk een beeldspraak zoals ons lichaam functioneert. Zo functioneert de gemeente. Maar dat is niet een of andere mystieke werkelijkheid. Dat is niet een of andere geestelijke werkelijkheid of zoiets. Maar dat komt tot uiting in de plaatselijke gemeente. Kijk, jullie zijn een gemeente met elkaar. En ik zei ook tegen deze broeder, kijk, als er een vrouw uit de christgereformeerde kerk ernstig ziek wordt, natuurlijk horen wij bij de gemeente met een hoofdletter. Natuurlijk zijn we door de geest, is zowel die vrouw die in de christgereformeerde kerk zit, als ik die in de baptistengemeente zit, is lid van de universele gemeente. Maar ik weet niet dat zij ziek is. Dus ik kan niet met haar meeleven. Ik kan niet voor haar bidden. Ik kan niet met haar meelijden. Als één lid leidt, lijden alle leden. Dat is totaal niet van toepassing bij de vrouw uit de christelijke gereformeerde kerk, die ik helemaal niet ken. Ook al is zij christen en ben ik christen. Dus bij hetzelfde lichaam horen komt tot uiting in de plaatselijke gemeente. Wij zijn dus wel broeders en zussen door het geloof in de Heer, maar ik hoor niet bij hetzelfde lichaam als wat jullie met elkaar vormen. Ik ben geen lid van jullie gemeente. We hebben wel natuurlijk een bepaald contact met elkaar, omdat ik af en toe bij jullie ben. Maar het komt tot uitdrukking in de plaatselijke gemeente en het is beeldspraak. Je moet het niet te letterlijk gaan nemen als een soort mystieke werkelijkheid. Dat is wat hij wel deed. Nou, even als voorbeeld van dat je dingen ook te letterlijk kan nemen. Maar we zijn dus niet meer We zijn soms niet meer zo van bewust dat dingen niet letterlijk bedoeld zijn. Als Jezus zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven bij de voetwassing. Een voorbeeld gegeven op dat jullie doen wat ik jullie gedaan heb. Is het denk ik niet de bedoeling dat wij ook in onze samenkomst elkaars voeten letterlijk gaan wassen. Ik heb dat in India trouwens wel eens meegemaakt. Daar gebeurt dat soms wel. Dat je letterlijk mensen elkaars voeten gaan wassen. Maar Jezus bedoelt het niet letterlijk. We kunnen andere manieren vinden om elkaars voeten te wassen in de tijd waarin wij leven, waarin we veel meer gehoorzaam zijn en wat Jezus leert, dan wanneer we dat letterlijk gaan doen. Derde valkuil in bijbelgebruik is dat wij heel dogmatisch de Bijbel lezen. Dat wij heel erg vanuit onze theologie de bijbelteksten ook benaderen. Bijvoorbeeld in sommige reformatorische kerken wordt er de trits van ellende, verlossing en dankbaarheid is op zich een hele mooie, vind ik. Best heel mooi. Alleen, ik denk soms dat in de prediking in sommige reformatorische kerken dat er op een beetje gekunstelde manier altijd weer een patroon van ellende, verlossing en dankbaarheid gevonden wordt. Terwijl het eigenlijk helemaal niet in de tekst staat. Dus bijbelgetrouw wil zeggen openstaan voor wat de tekst zegt. En probeer soms je dogmatische bril ook even af te zetten. Je kijkt soms door de bril van de verbondstheologie naar de teksten. Je kijkt soms door de bril van de bedelingenleer naar de teksten. Of je kijkt door de bril van andere overtuigingen die je hebt gekregen naar de teksten. Sommige mensen hebben ook zo'n uitgeplozen eindtijdscenario. Sommige mensen hebben zo het spoorboekje bijna van wat er zal gaan gebeuren in de toekomst op een rijtje gezet. Dat ze vanuit dat spoorboekje de teksten interpreteren. Ik kom soms uitspraken van mensen tegen over eindtijd. Ik ben ook best bezig met de eindtijd en ook met Israël en met de toekomst. Maar ik ben wel een beetje allergisch geworden voor als iemand heel duidelijk weet hoe het zal gaan allemaal. En dan citeert hij een bepaalde tekst. En dan weet hij met zekerheid, ja, dit hoort bij dit tijdvak. Dus het wordt onmiddellijk in een bepaald tijdvak geplaatst. Maar dat is helemaal niet wat die tekst leert. Dat is gewoon je theologie. Dat is gewoon je dogmatiek. Dat is gewoon je leer die je hebt ontwikkeld. En ik denk dat we daar de bereidheid moeten hebben om niet vanuit onze dogmatiek de teksten te benaderen, maar om gewoon open te staan voor wat de tekst leert. We moeten oppassen voor sluitende systemen in onze theologie. Zowel de verbondstheologie is een sluitend systeem, als ook de bedelingenleer is een sluitend systeem geworden. En ik denk bijbelgetrouwheid is gewoon openstaan voor wat de tekst zegt. En laat die teksten maar elke keer toevoegen aan je totale begrijpen van de heilsleer, van de theologie. Gezonde leer is heel belangrijk. Laat de teksten toevoegen aan je verstaan van de gezonde leer. En ook aan je verstaan van wat de Bijbel zegt over de eindtijd. Maar probeer niet het allemaal in een schitterend, sluitend systeem te krijgen. Want dan verval je al snel in dogmatisch bijbelgebruik. Laatste valkuil is subjectief bijbelgebruik. Waarbij we heel erg vanuit onze persoonlijke beleving ook met de Bijbel bezig zijn. Bijvoorbeeld, Heere, laat mij zien wat ik doen moet. En dan sla je je Bijbel open en het eerste waar je oog op valt, dan denk je dat God dat tegen je zegt. Een collega van mij noemde dat Bijbeltje prik. Dan gebruik je de Bijbel als een soort, ja, ik weet niet of dat een goede manier van omgaan is met de Bijbel. Soms, tuurlijk, zegent de Heer ons met dat we bidden en dat we in één keer iets zien en dat je weet dat het van de Heer is. Soms zegent de Heer misschien zelfs ons Bijbeltje prik. Maar laat het niet een gewoonte zijn om zo met de Bijbel om te gaan. En laten we ook niet te snel de teksten op onszelf toepassen. Bijvoorbeeld, ja, Judas ging heen en verhing zichzelf alsof God allerlei dingen tot onszelf zegt. Door de Bijbel zomaar. Maar een ander, een beetje minder schokkend voorbeeld is, een meisje is verliefd. Ze gaat naar een oudere zuster toe en ze vraagt of het volgens de schrift toegestaan is om het initiatief te nemen naar deze jonge man toe. Dus ze vraagt zich af, mag ik als verliefd meisje, mag ik ook op hem afstappen? Mag ik ook gewoon laten blijken dat ik verliefd op hem ben? En mag ik misschien het aankaarten bij hem? En die oudere zuster die citeert Exodus 14, vers 14. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dus zij is nogal teleurgesteld. Maar 's avonds ligt ze in haar bed en is ze zelf aan het lezen in de Bijbel. En ze leest Jozua 1 vers 9 en 11. Wees sterk en moedig. Sidder niet, word niet verschrikt. Want de Heer uw God is met u overal waar gij gaat. En binnen 3 dagen zult gij de Jordaan overtrekken om bezit te gaan nemen van het land dat de Heer uw God u tot een bezitting geven zal. En ze denkt, het mag dus wel. Ik mag wel. Nou, dit is denk ik een goed voorbeeld van subjectief bijbelgebruik. Dat je iets leest en onmiddellijk plaats je het in je eigen context en vraag je je af of op een soort mysterieuze wijze God tot je spreekt. Ja, meneer. Ja, zeker.
Je praat nu over een patroon, dat je dat niet altijd moet doen.
Juist. Ja. Ja, zeker. Ik geloof, en dat weet ik ook uit ervaring, dat de Heer heeft zeker tot ons, tot mij gesproken, doordat dat we bepaald zijn bij teksten en dat teksten ineens opvielen of dat ineens een tekst eruit springt of dat je gewoon weet, dit is een woord voor mij. Dat geloof ik zeker. Maar waar we het nu over hebben is uitleg van de Bijbel. En welke betekenis geven we aan de tekst? En een tekst kan hier en nu niet betekenen wat het toen en daar niet betekende. Het kan wel een andere toepassing hebben in ons leven. Een tekst heeft 1 betekenis, maar vele toepassingen. En het gaat om, wat is de betekenis? Weet je, wat wil God zeggen? Of ik bedoel, hoe moeten wij deze tekst goed interpreteren? En dan moeten we kijken naar de context en moeten we gewoon erachter komen wat de door de auteur bedoelde betekenis is. Dus inderdaad, verantwoord bijbelgebruik is een groot ding. Dat staat, daar is heel veel aan opgehangen natuurlijk. Daar wordt heel veel door bepaald hoe we de Bijbel lezen en ook interpreteren. En ook zeggen, dit is de toepassing voor ons hier en nu. Maar een tekst kan niet voor ons hier en nu betekenen wat het toen en daar niet betekende. Maar waar jij het over hebt, zit meer op het gebied van toepassing. Ik ben het met je eens, tuurlijk, dat de Heere God soms echt een vers gebruikt om ons persoonlijk aan te spreken. Dat de Heere persoonlijk ons ook leidt, ook door zijn woord. En in dat opzicht is Gods woord ook levend. Maar we moeten niet in een zee van subjectiviteit terechtkomen, waarbij we zeggen, ja, dit is wat God tot mij zegt door dit versgedeelte en dit is wat God tot mij zegt. En dat voor iedereen wordt het een andere betekenis. Dan wordt het een hele vage iets waarbij je de Bijbel alles kan laten zeggen. Nee, er zijn regels voor het interpreteren van de teksten. En dan gaat het om wat God ermee bedoeld heeft. Wat de auteur, de menselijke auteur er ook mee bedoeld heeft. Ja. Dus ja, op die manier is Jozua 1 niet bedoeld, denk ik. Snap je? Ik denk dat je op andere manieren ook een antwoord kan krijgen op de vraag of zo'n meisje op dat moment naar de jongen mag toestappen. God geeft daar ook wijsheid over. God wil daar ook in leiden. Maar dit is wel heel erg subjectief bijbelgebruik. Dat is wat ik probeerde te duiden. Ja. Alright, dat was het.